wat bemoedigend voor mij en ook voor de organisatie om te zien dat elke stoel eigenlijk gevuld is, behalve die van mij natuurlijk, maar ik sta nu hier. Dat snapt u wel. Voor mij persoonlijk, dit is de laatste lezing van mij. En Attie zei het al, er zijn natuurlijk nog veel meer lezingen te volgen op mijn website dirkjanjansen.nl. Het gaat niet om mij, maar ik mag samen met vele broeders in dit land de Bijbel uitleggen. We zongen net, Heer, hè, leer mij u kennen, maar dat gaat niet buiten het woord van God om. En daarom is het zo fijn dat op meerdere plaatsen in dit land mensen samenkomen om Bijbelstudie te houden, te luisteren naar de uitleg van het woord van God. Want de kennis van dat woord neemt in de gemeente gewoon heel snel af. En daarom vind ik het heel mooi en fijn en bemoedigend om te zien dat u vanavond gekomen bent. En dat u dat woord van God bij u heeft. Het zwaard van de geest. Het licht voor ons leven. De lamp voor onze voet. En we gaan er eens uit lezen. Vanavond gaat het over actieve priesters. In de serie over waakzaamheid. En voordat ik ga lezen, Attie zei even iets over de verschrikkelijke geweld. Uitbarsting van Hamas. Ik heb wat beelden gezien. En de haat die daar wordt tentoongespreid is die van de Satan. Want hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin. En wij leven weliswaar in een land waar geen bommen en granaten vallen. Maar dezezelfde Satan heeft het voorzien op u en mij. Omdat wij de Heer Jezus belijden. En zijn listen zijn vele. Dus dat moet u niet onderschatten. Zodra u het grote verlangen heeft om de Heer Jezus te volgen, hem te vertegenwoordigen en hem groot te maken, zal diezelfde haat die u gezien heeft in Israël van Hamas, die zal zich tegen u keren. U hoeft daar niet bang voor te zijn, want u bent meer dan een overwinnaar. Want hij die in u is, is meer dan die in de wereld is. Maar wat Satan wel kan bereiken met onze levens, is dat wij op een dwaalspoor terechtkomen en niet meer tot eer van onze Heer leven. En dan heeft hij wel een overwinning behaald, hoewel wij niet verloren kunnen gaan als we eenmaal in de Heer Jezus geloven. Nou, vanavond het laatste onderdeel, dat is het moeilijkste ook gelijk. En dat gaat over priesterschap. En we gaan eerst iets lezen uit Leviticus, hoofdstuk 5. En daarna wil ik graag proberen u een beetje enthousiast te maken, blij te maken voor uw priesterlijke dienst. Want Satan wil niet dat God in het heiligdom gezocht wordt. Want het gebed van een rechtvaardige, het krachtige gebed van een rechtvaardige vermag veel. Laten we lezen. Leviticus 5, de eerste 13 versen. Daar staat geschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest, als een persoon zondigt, doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort en hij dus getuigen is, of dat hij het gezien heeft, of het te weten gekomen is, als hij het niet vertelt, dan draagt hij zijn ongerechtigheid. Of als een persoon ook maar iets onreins aanraakt, het kadaver van een onrein wild dier, of het kadaver van een onrein stuk vee, of het kadaver van een onrein kruipend dier, ook al is het voor hem verborgen gebleven, dan is hij toch onrein en schuldig. Of als hij iets onreins van een mens aanraakt, wat voor onreins van hem het ook is, waardoor hij onrein wordt, ook al is het voor hem verborgen gebleven en hij het later te weten komt, dan is hij toch schuldig. Of als een persoon zweert om iets goeds te doen of iets kwaads, terwijl de woorden ondoordacht over zijn lippen komen, naar alles wat de mens ondoordacht in een eed kan uitspreken, hoewel het voor hem verborgen is en hij het later te weten komt, dan is hij toch aan één van die woorden schuldig. Het zal gebeuren dat als iemand aan een van deze dingen schuldig is, dat hij dan moet belijden waarin hij gezondigd heeft. Hij moet vervolgens als zijn schuldoffer vanwege zijn zonde die hij begaan heeft, aan de Heer een vrouwtje uit het kleinvee brengen, een lam of een geit. als zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor hem doen vanwege zijn zonde. Maar als zijn vermogen ontoereikend is voor een stuk kleinvee, dan moet hij de Heere zijn schuldoffer brengen voor de zonde die hij begaan heeft. 2 tortelduiven of 2 jonge duiven. 1 als zondoffer en 1 als brandoffer. Hij moet die vervolgens naar de priester brengen, die eerst de ene aanbiedt die voor het zondoffer bestemd is. Hij moet zijn kop vlak achter zijn nek afknijpen zonder die eraf te trekken. Dan moet hij een deel van het bloed van het zondoffer tegen de zijwand van het altaar sprenkelen. Maar de rest van het bloed moet tegen de voet van het altaar uitgedrukt worden. Het is een zondoffer. En de andere moet hij volgens de bepaling als een brandoffer bereiden. Zo zal de priester verzoening voor hem doen vanwege zijn zonde die hij begaan heeft. En het zal hem vergeven worden. Maar als zijn vermogen ontoereikend is voor 2 tortelduiven of 2 jonge duiven, dan moet hij, degene die gezondigd heeft, als offergave 1/10 van een eva meelbloem als zondoffer brengen. Hij mag er geen olie op doen en er ook geen wierook op leggen, want het is een zondoffer. Hij moet het naar de priester brengen en de priester moet daarvan een handvol nemen als gedenkoffer en het op het altaar in rook laten opgaan, boven de vuuroffers van de Heer. Het is een zondoffer. Zo zal de priester verzoening doen voor hem over zijn zonde die hij begaan heeft. In deze of gene zaak, en het zal hem vergeven worden. Het zal voor de priester zijn, net zoals het graanoffer. Tot zover. Ja, dat was pittig, hè? Ja, broeders en zusters, 4 avonden over waakzaamheid. Ik zei het net al. U gelooft in de Heer Jezus Christus, u heeft hem aangenomen als uw redder, als uw heiland, als uw Heer. Tenminste, dat hoop ik voor u, anders was u hier niet. Want de Geest van God getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. U mag dat zeker weten, u mag uw hand leggen, zoals dat zo prachtig staat, beschreven in Leviticus 1, gaan we zo heen, vers 4, op de kop van het brandoffer. U mag uw hand leggen op het offer van de Heer Jezus en weten dat God dat offer voldoende vindt, uw geloof in dat offer, het bloed van de Heer Jezus, opdat u behouden bent. Maar nu wil de Heere God ook zo graag dat zijn Zoon in uw leven openbaar wordt, de vrucht van de Geest. Wie in mij blijft en ik in hem, die zal veel vrucht dragen. Daar hebben we de 2e avond over nagedacht. Als u gelooft in de Heer Jezus, dan beschrijft de Bijbel uw nieuwe verhouding tot God op een aantal verschillende manieren. U bent discipelen van de Meester geworden, die op deze wereld verworpen is. U bent kinderen geworden van de Vader in de hemel. U bent ook nog eens onderdeel geworden van het lichaam van Christus. En u bent het huis van God, waarin God door zijn geest woont. U bent ook een bruid, hebben we de 1e avond over nagedacht. Verloofd aan 1 man, om straks, als de bruiloft in de hemel is, met dat prachtige bruiloftskleed, de rechtvaardige daden van de heilige, tot eer te zijn van de Heer Jezus. Nou, wie wil dat nou niet? En als uw verlangen is om in een van deze verschillende beschrijvingen tot eer van uw Heer te leven, dan zal er strijd zijn. De goede strijd van het geloof. En 2 Thessalonicenzen 1 vers 12 zegt, opdat de naam van onze Heer Jezus verheerlijkt wordt in u en u in hem. Dat is Gods verlang. Dat hij, zijn Zoon, zijn karakter zichtbaar wordt in uw huwelijk, in uw relaties, in uw gemeente, in uw werk. Dat mensen van u zeggen, kijk, dat is nou iemand waarop je kunt bouwen. Dat is iemand die andere principes heeft dan die van de wereld. Dat is iemand in wie de Heer Jezus gezien wordt. Is dat niet uw verlangen? Ja? Mooi. Maar Efeze 6 zegt dat in de boze dag, en ik geloof dat we vandaag echt in de boze dag leven, Satan met zijn listen komt om u van dat pad af te trekken. En hij wil uw zicht op de Heer Jezus vertroebelen, doordat u helemaal aan uzelf gaat twijfelen. Ik ben niet goed genoeg en zo. En daardoor dat uw wandel in de geest wordt geremd. Dat is zijn verlangen. Dat is zijn doel. In de boze dag. Daarom moet u ook de wapenrusting aandoen. Nou, vanavond wil ik het hebben over waakzaamheid tegenover een andere vijand. En dat is de vijand in ons. Dan heb ik het over onze eigen zondige natuur. En vanavond gaan we kijken naar het priesterschap. U moet even goed onthouden dat u allemaal een priester bent. Dat gaan we zo zien vanuit de schrift. Dat in Leviticus u de offeraar bent. U ook de priester bent. En dat u ten alle tijde, ook al zondigt u, daar gaan we zo naar kijken, wel de priester blijft. U blijft ook onderdeel van het volk van God. U gaat niet verloren als u zondigt. Maar God wil zo graag dat u waakzaam bent over uw eigen hart en iedere zonde aan hem openbaar maakt, beleid. Want als u dat niet doet, dan zal er ook in ons leven een waas komen voor ons morele kompas en we dingen toelaten die tot oneer van de Heer Jezus zijn. En dan heeft Satan toch weer een voordeel behaald op ons. Nou, laten we eerst even naar 1 Petrus 2 gaan. Dan gaan we eerst even zien dat u een priesterschap bent. U bent geroepen tot kindschap, tot zoonschap. U bent discipelen van de Heer Jezus. U bent een bruid, u bent een kudde, schapen, maar u bent ook priesters. En dat is iets waar heel weinig over gesproken wordt tegenwoordig. 1 Petrus 2, vers 5. Daar staat: en u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis, let op, tot een heilig, zie je dat? Tot een heilig priesterdom. Waarom? Wat staat daar dan achter? Om geestelijke offeranden te offeren die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. Priesters gaan het heiligdom in, de tegenwoordigheid van God, om iets te brengen wat voor de Heere God aangenaam is. Op Vaderdag kreeg ik van mijn dochter een prachtige kaart, of een tekening. En er stond op: jij bent de beste papa die er is en je kunt ook nog goed voetballen. Nou, die tekening, die kreeg ik van haar. En dat verheugt mijn hart, toch? En ik heb hem ook in mijn kantoor opgehangen. En elke keer als ik er weer naar kijk, dan denk ik, nou wat schattig. En zo is het met God ook. God verlangt ernaar dat u in het heiligdom komt, in zijn nabijheid komt. En hem iets offert, iets brengt, waar hij zich in kan verheugen. Iets van zijn zoon, dat staat er ook achter, hè? Door Jezus Christus. Priesters zijn mensen die a. iets brengen in het heiligdom. En B, namens God, namens dat heiligdom, uittreden de wereld in. Voorbeden, smeking voor alle mensen. Voor het volk Israël dat er nog enige behouden mogen worden. Dat is priesterschap. En daarom bent u ook een geestelijk huis, een tempel. Want priesters offeren in de tempel. Nou, in hoofdstuk 2 vers 9 staat ook nog: u bent een uitverkoren verslag, een koninklijk priesterdom. En dan staat er weer achter: een heilige natie. Twee keer in vers 5 en in vers 9 gaat het over heilig. In het boek Leviticus komt tientallen keren het woord heilig voor. Want we naderen tot een heilig God. Nou zijn wij in positie al voor hem geheiligd. Dus we mogen altijd naderen. Dat gaan we straks zien. Maar toch wil de Heer God dat onze gewetens zuiver en rein blijven. Het borstschild is dat, van de gerechtigheid, de wapenuitrusting. Zodat Satan ons niet kan aanklagen op een zonde die wij gedaan hebben en niet hebben beleden. Dat is waakzaam blijven. Ik moet ten alle tijde alles wat duister is in mijn eigen leven bij God brengen. En God is getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Nou, Openbaring 1 vers 5 zegt het volgende, ik hoef er niet op te zoeken. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters. Tot priesters. Voor zijn God en Vader. Nou, dan gaan we nu even naar Hebreeën 10. En dan naar het boek Leviticus. Maar eerst even helder hebben. U bent allemaal een priester. Zodra u met de Heere God gaat spreken. En hem gaat vertellen over wie de Heer Jezus voor u is. Dan bent u bezig met uw priesterdienst. Dat kan in de auto. Maar dat kan vooral op de eerste dag van de week. Als u bij elkaar komt. En als u het brood en wijn ziet staan. En het tot u neemt. Dan mag u iets brengen uit uw hart. Hoeft niet hardop hoor. De zusters niet hardop en de broeders wel, zo zie ik dat tenminste. Maar dat maakt helemaal niet uit voor de Heere God. Alles wat uit je hart komt, is voor hem een offer. Nou, in Hebreeën hoofdstuk 10 lezen we het volgende. In vers 19. Hij heeft net uitgelegd dat het bloed van de Heer Jezus ons voor eens en voor altijd geheiligd heeft voor zijn God en Vader. Als u daar nog aan twijfelt, moet u een dikke streep zetten onder hoofdstuk 10 vers 14. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Voor altijd. Maar dan zegt vers 19. Daar wij dus broeders en zusters vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Zie je dat? In te gaan in het heiligdom is priesterdienst. Als u gaat bidden, betreedt u het heiligdom. Bijzonder, hè? En dan zegt Hebreeën 10, dan ben je helemaal geschikt gemaakt daarvoor. Want God gaat je niet afwijzen. Hij zegt niet, nou, er zit nog allerlei smerigheid aan jou. Nee, want je bent geheiligd door het offer van de Heer Jezus. Kijk maar. Vers 19. Door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg die hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel heen. Dat is zijn vlees. En wij een grote priester over het huis van God hebben. En dan komt het. Laten wij naderen. Laten wij naderen. Dat woord naderen, dat spreekt van priesterdienst. Vanavond gaan wij onszelf zien als priesters. Niet als kinderen, want een kind hoeft niet te naderen. Een kind mag gewoon komen. Maar het gaat hier om naderen als priesters in het heiligdom. En dan zegt vers 22, in volle zekerheid van het geloof de harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten. En het lichaam gewassen met rein water. Dat is belangrijk dat u dit helder hebt. U hoeft dus niet bang te zijn of onzeker te zijn als u tot God nadert, want hij heeft in zijn zoon u volkomen geheiligd. Als u tenminste dat offer heeft aangenomen. Maar ik neem aan dat u het gedaan heeft. Hè? Nou, dan gaan we nu naar het boek Leviticus. Leviticus eerst hoofdstuk 1. Want in het boek Leviticus vindt u in het Oude Testament allerlei bijzonderheden over uw priesterdienst. En u zegt nu, ja, maar dat is het Oude Testament. Dat gaat over Israël. Zeker. Het gaat over de stam Levi. Zeker. Maar alles wat van tevoren geschreven is, is voor ons geschreven. En als u dat sleuteltje omdraait van dat geheim, dan wordt het boek Leviticus ineens heel erg belangrijk. In Exodus aan het einde heeft God een heiligdom laten bouwen door Mozes. En in dat heiligdom staan allerlei voorwerpen, dat weet u, hè? En die spreken allemaal van de Heer Jezus. Als God in zijn huis is, dan spreekt alles in het huis van zijn zoon. En dan zegt Leviticus 1 vers 1, kijk maar mee. De Heer riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van wat? Ja? De tent van ontmoeting. En dat is wat God wil. Hij wil dat u nadert, dat u met hem een ontmoeting hebt. Maar als u goed leest, dan staat er dit in vers 2. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen. En nou staan er een aantal dingen die kenmerkend zijn voor priesters in onze tijd. Kijk maar. Wanneer, let op, dat is de eerste. Iemand van u. Nou, hoeveel mensen waren er toen in de woestijn gelegerd? Sommigen spreken van 2 miljoen. Maar God zegt, ik wil dat er, als er nou iemand onder dat volk, als er vandaag iemand is in Nederland, iemand in Doornspijk, iemand in, nou, waar woont u? En dan gaat de tekst verder. Wanneer iemand van u de Heere een offergave wil. Zie je dat? Niet moet. Wil. Een priester, die is niet iemand die, ja, nou moet je het heiligdom in. Nee, je hebt het verlangen om iets te brengen waar de Heere God blij van wordt. Je wilt graag aan hem vertellen wie de Heere Jezus Christus voor jou is. Als er iemand is in deze christenheid waar zo'n puinhoop is, zoveel dwaalleer, zoveel verschil van mening. Maar God zegt, als er nou iemand is die een offergave aan mij wil aanbieden, dan moet, en dan staat er moet. Want de Heere God, de Vader, is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in
waarheid.
Moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Dus er zijn wel voorwaarden voor onze priesterdienst. Dan zegt hij, let op, dan moet u een offergave aanbieden van het vee, van de runder en van het kleinvee. Nou, nou wordt het een beetje lastig, maar dat gaat u vast wel begrijpen. Als iemand een rund brengt, dan spreekt dat van de Heer Jezus. Want we hebben net in Petrus gelezen dat wij offers mogen brengen aangenaam voor God door Jezus Christus. Nou, iemand die een rund brengt, is iemand die heel veel van de Heer Jezus houdt. Die heel veel inzicht heeft in zijn persoon. Er staat ook heel veel tekst over dat rund, begint in vers 3... En gaat helemaal door tot het eind van vers 9. U mag dus, als u dat wilt, tegen de Heere God zeggen, luister, dit betekent de Heere Jezus voor mij. Nou, even heel kort, vers 8. De zonen van een Aaron, dat zijn ook wij, dat ga ik nu even niet allemaal toelichten, maar er staat de stukken, de kop, het vet, schikken. Dat betekent, er is eigenlijk onderzoek geweest naar wie hij is. De kop, zijn gedachten, het vet, zijn motivatie, zijn energie, zijn leven die hij aan de Vader heeft toegewijd. Alle stukken, en dan staat er ook nog in vers 9, zijn ingewanden en zijn poten, dat werd met water gewassen. Dat betekent eigenlijk van, nou, als we het woord van God zien, dan is de Heer Jezus iemand die volkomen toegewijd was aan zijn God. Zijn wandelpoten waren helemaal overeenkomstig het woord van God. En ik heb dat in de Bijbel gezien en ik ben daar zo over verheugd, dat ik als het ware, als ik in het heiligdom inga, tegen de Heer God, de Vader zegt, uw zoon was volmaakt, is volmaakt. Ik word daar zo blij van, Vader, en dat wil ik aan u vertellen. Dan bent u priesterdienst aan het verrichten. Maar goed, er zijn ook mensen die hebben een schaap of een geit, dat is vers 10. Die hebben nog iets minder zicht op de Heer, maar toch wel veel. Vaders, jongelingen, kindertjes. Dat was de derde avond. Weet je nog? Vaders zijn mensen die hebben een rund. Als je die mensen hoort bidden in de gemeente, dan denk je zo, daar word ik blij van. Die leeft dicht bij de Heer Jezus. Je hebt ook jongelingen, dat zijn mensen met een schaap of een geit. En je hebt mensen, daar gaat het op het eind aan over, vogels, 14, vers 14. Dat zijn de kindertjes, zij hebben ook wel de Heer Jezus lief. Maar weet u, al deze offers, daar wordt voortdurend van gezegd, het is een aangename geur voor de Heer. Kijk maar, vers 9 op het eind, vers 13 op het eind. En dan even zien op het einde van hoofdstuk 1, de derde keer. Het maakt niet uit hoeveel u van de Heer Jezus weet of hoe groot uw liefde voor hem is. Als u dat aan de Vader vertelt, is dat voor hem een aangename geur. Want hij verlangt er zo naar dat er over zijn zoon gesproken wordt, snapt u? Dat is priesterdienst. Maar vandaag gaat het in heel veel gemeenten en kerken al helemaal niet meer hierover. Helaas. Het heiligdom blijft leeg van de priesters. De vader zit te wachten. Er is een samenkomst ergens. De mensen komen allemaal bij elkaar. En de vader zit als het ware te wachten. Nou, wat komt daar nou voor geur naar boven van mijn zoon? En vaak is dat niks. Want heel veel samenkomsten gaan over hoe God ons ziet, in plaats van hoe wij hem zien. En daarom is het zo belangrijk dat we actief priesterdienst gaan verrichten. Ik ben natuurlijk overal in het land op de zondagmorgen en dan zit ik vaak stiekem een beetje te peilen van wat voor liederen worden hier nou gezongen. En ik wil niet altijd een beetje zuur overkomen, maar als wij liederen zingen in de trant van ik geef mijn hele leven aan u en heel mijn hart is voor u, dan komen we heel dicht bij hoofdstuk 5 wat ik net voorgelezen heb. Als een persoon zweert, vers 5, terwijl de woorden ondoordacht over zijn lippen komen, dat past daar dan mee op. Ik denk dan bij mezelf, wat zingen we nou eigenlijk? Heel mijn leven is voor u, alles wat ik doe is voor u, heel mijn hart is van u. Maar maken we dat waar? Je kunt beter priesterdienst vervullen in een samenkomst. Heer Jezus, wat bent u geweldig. Heer Jezus, hebben we net gezongen, het prachtige lied. Heer, Vader, we houden van uw zoon. Zie het lam. Dat zei Johannes de Doper. Paulus zegt, ik spreek liever 5 woorden met mijn verstand dan 10.000 in een taal. En Johannes de Doper sprak precies 5 woorden. Zie het lam van God. Punt. Dat was het. Maar het was wel genoeg. Want zijn aandacht was op de Heer Jezus gericht. Nou, even naar hoofdstuk 4, want dat heb ik niet gelezen. Maar in hoofdstuk 1 vinden we het brandoffer. Hè? Dus wie is de Heer Jezus voor de Vader? In hoofdstuk 2 vinden we het graanoffer. Wie is hij in zijn leven geweest? Volmaakt, rein, meelbloem, met olie bestreken, met olie gemengd. Hij was met de Heilige Geest vervuld, maar hij werd ook door de Heilige Geest verwekt. Nou ja, het graanoffer, spreken over de Heer, zijn volmaakte leven. En dan hoofdstuk 3... dankoffer, als de gemeente samenkomt, samen over de Heer Jezus praten met de Vader. Voedsel voor God, zegt vers 11 van hoofdstuk 3. Dus voedsel voor God als er uit de gemeente iets komt van zijn zoon. En wat wij in deze moeilijke tijden nodig hebben, broeders en zusters, is weer een nieuwe, frisse blik op onze Heer Jezus. Dat hebben we nodig. Dat er weer broeders en zusters in vuur en vlam staan voor hem. En vol zijn van Christus. Dat is aanstekelijk. Dat is opwekking. Nou, dan zegt hoofdstuk 4. Spreekt tot de Israëlieten en zegt: als een persoon zondigt. Want als jij priesterdienst vervult, maar je beleidt je zonde niet, ja, dan is daar toch een soort storing ontstaan en dat zal effect hebben op jouw leven. Door een onopzettelijke overtreding, zie je dat? Hoofdstuk 4, vers 1. van enig gebod van de Heer. Nou, onopzettelijk wil niet zeggen per ongeluk. Maar dat wil zeggen dat het niet met een opgeheven hand is. Zoals in nummer 15, vers 30. Een zonde met opgeheven hand, dat zijn mensen die willens en wetens in de zonde leven. Maar een christen die wil niet zonder. Tenminste, ik neem aan dat u dat kunt beamen, toch? Maar als je toch zondigt, dan is dat onopzettelijk. In de termen van Leviticus 4. Maar het is voor God wel zonde. God neemt zonde heel serieus. En nogmaals, u moet echt eerst weten dat u een kind van God bent. Dat u altijd lid van het volk van God blijft. U moet niet gaan twijfelen aan uw behoud als u zondigt. Want daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat erom dat u de zonde serieus neemt. Als een persoon zondigt door een onopzettelijke overtreding van enig gebod van de Heer, iets wat niet gedaan mag worden, maar wat hij toch doet tegen een van deze geboden. Dan ook zien we in Leviticus 4 dat er geofferd moet worden. Maar voor u geldt het volgende. Dat, nou ja, ook weer een rund, hè, ziet u, dat is in vers 3. En een jonge stier enzovoort. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat u een besef heeft van wat het de Heer Jezus gekost heeft op het kruis van Golgotha. Die ene zonde die u nou net gedaan heeft. Belijdenis betekent dat ik besef wat Christus geleden heeft voor mijn zonde. En dat ik dat op grond van die overtuiging belijd. En hoe groter het offer, hoe groter het besef van mijn schuld, van mijn zonde die ik gedaan heb. Nou, u denkt, ja, maar ik zondig heel veel. Maar niet zo mooi. Sommige mensen zeggen, ja, we zondigen onophoudelijk. Dat is helemaal niet waar. Wij kunnen door een overtreding overvallen worden, Galaten 6. Maar als we tegen een van de geboden wat hier staat, van de Heer, zondigen, dan mogen wij ons realiseren, dit is het waar de Heer Jezus Christus voor geleden heeft. En daarom wil ik deze zonde belijden. Ik verafschuw wat ik gedaan heb. Ik belijd het aan de Heer. En hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1 vers 9. En hoe dichter u bij Leviticus 1 komt, hoe meer u van de Heer Jezus kent, hoe dichter u bij hem leeft, hoe sneller u bewust wordt van zonde. Dan wordt het een automatisme. Vanmiddag was ik even aan het sporten. En ik ben een super fanatiek. Gaat helemaal nergens meer over. En ik werd, het was tennis, maar ik werd echt helemaal zoek gespeeld door die man. Dus op een gegeven moment was ik zo gefrustreerd dat ik een scheldwoord heb uitgescholden. Nou, daar lachen we over, maar dat is ook niet goed. Dus ik heb dat eigenlijk ter plaatse beleden aan mijn God, want dat is niet goed. Maar dat is, ja, het is onopzettelijk. Het gebeurt wel, maar het is niet mijn bedoeling om te schelden. Maar toch neemt God de zonde heel serieus. Als ik het niet beleid, als ik het niet in orde maak met de Heere God, is mijn hele relatie met hem als priester verstoord. En waarom beleid ik dat? Omdat ik, denk ik, hoop ik, dicht bij de Heere Jezus blijf. Ik weet wat hem gekost heeft. En daarom is het ook zo, ja, moeilijk om te zonden. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 5. Ik heb dat net gelezen. En nu ga ik wat concreter worden. Want als een persoon zondigt doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort en dus getuigenis, of dat hij het gezien heeft of het te weten gekomen is, als hij het niet vertelt, dan draagt hij zijn ongerechtigheid. Nou, een uitgesproken vervloeking was een gewoonte in Israël in de rechtspraak. Dan werd er iemand een vervloeking over uitgesproken. Zoals de hoge priester zei, ik bezweer u, tegen de Heer Jezus, ik bezweer u, zeg het ons, bent u de Christus. Dat is gebaseerd op dit stuk. Vervloeking. Hij vervloekt de Heer Jezus om de waarheid te zeggen. Als je dat niet doet, dan zondig je dus. In ons geval betekent dat, als wij de waarheid die wij kennen in Christus voor onszelf houden, Dan dragen wij onze ongerechtigheid. Dat is moeilijk, hè? Niet om u bang te maken, hoor. Maar iedere keer als we hadden kunnen getuigen, we doen het niet, mogen we dat aan de Heere God beleiden. Ik had moeten praten over de Heer, maar het is niet gelukt. Spijt me. Beleid het. Nou, dan vers 2 en 3. Let op, dat er staat. Als een persoon ook maar iets onreins aanraakt, het kadaver van een onrein wild dier. Lieve broeders en zusters, u bent omgeven door kadavers van dode dieren, want deze hele wereld ligt in de duisternis. Als u de televisie aanzet, dan wordt u al geconfronteerd met dood. Want de mens van deze wereld is dood voor God, ja toch? Maar aanraken van een dood dier, in ons geval, betekent dat wij ons inlaten met de methoden en manieren van deze wereld. De begeerte van de ogen, de begeerte van het vlees en een hoogmoedig leven. De hele wereld ligt in het boze, broeders en zussen. Beseft u dat? God heeft geen enkele verbinding met het vlees. Ook niet met het ongelovige Israël van vandaag. Hij bewaart zijn volk, maar ze zijn in ongeloof. En dus leven wij in een wereld waarin alles in de duisternis is. Onrein, dood. We leven erin, maar we mogen het niet aanraken. We mogen niet meegaan met de methoden en maniertjes van deze wereld. Als we dat toch doen, dan hebben we een dood dier aangeraakt. Nou, hoe weet je nou wat dat is? Nou, dat is heel eenvoudig. Hoe dicht je bij het woord van God leeft, hoe meer je met de Heer Jezus bezig bent, hoe sneller je bewust wordt van zonde. Zo werkt het. Want we hebben ook gelezen, ook al is het voor hem verborgen gebleven. Vers 2. Soms blijven dingen verborgen, maar je staat wel schuldig. Je gaat niet verloren, maar God neemt iedere zonde serieus en hij verlangt van zijn kinderen en dus priesters dat zij die zonde belijden. Dat zij aan zijn kant staan wat betreft zijn houding tegenover zonde. Want zonde is voor God verschrikkelijk. Want God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. En hij is te rein van ogen om het kwaad aan te zien. Nou, er staat ook nog in vers 3. Als hij iets onreins van een mens aanraakt. Nou, de Heer Jezus raakte voortdurend onreine mensen aan. Maar hij werd niet onrein, zij werden rein. Bijzonder, hè? Voor ons geldt dat niet. Voor ons geldt als wij het gedrag van mensen overnemen, van de mensen van deze wereld. Dan zegt de Bijbel, vers 3, wat voor onreins van hem het ook is, waardoor hij onrein wordt, ook al is het voor hem verborgen gebleven en hij het later te weten komt. Aha! Dan is hij toch schuldig. Hoe komen we dat te weten? Door het woord van God. Want het woord van God is als een tweesnijdend zwaard. Vandaag in veel gemeenten, het is al vaak gezegd, ook hier, wordt het huwelijk uitgebreid tot meerdere mogelijkheden. Ja? Maar de schrift zegt ons heel duidelijk en heel helder, daarom zal een man zijn vrouw verlaten en die twee zullen tot één vlees zijn. Die twee, de man en zijn vrouw. Als wij dat in de kerk, in de gemeente, toch negeren, dan zegt de schrift, dan heb je iets onreins van een mens aangeraakt. En ook al kom je het later te weten, hè, want sommige mensen lezen de Bijbel en zeggen, oh wacht. Ik had een paar weken geleden een heel bijzonder gesprek met een mevrouw in een rolstoel. Ze kwam naar me toe, een elektrische rolstoel. Ze was een jaar of 60. En ze zei, ik moet je wat vertellen. Ik zeg, nou ja, vertel maar. Ze zei, ik ben eigenlijk een man. Wat? Ze zegt, 30 jaar geleden was ik jong, heb ik mij laten ombouwen. En ik ben heel actief geweest in de kerk. En sommige kerken zeiden, nou, dat accepteren we niet. En toen ben ik daarmee weggegaan. En toen kwam ik vorig jaar door een preek tot bekering, tot levend geloof in de Heer Jezus. En dan staat hier, als je het later te weten komt, ik kan het niet meer terugdraaien. Ik ben een man. Maar ik leef al 30 jaar als vrouw. Maar ze heeft haar zonde beleden. En de Heere God heeft het haar vergeven. Het woord van God heeft het haar duidelijk gemaakt. En in haar geweten werd ze overtuigd van zonde. Maar ze had iets onreins van een mens aangeraakt. De wereld wil dit door onze strot duwen. Ook in de kerk. Maar het woord van God zegt nee, het zijn de manieren van de mens. Ja? Vers 5. Het zal gebeuren als iemand aan een van deze dingen schuldig is, dat hij dat moet belijden. Ik heb nog eentje vergeten, dat is een heel belangrijk. Vers 4, ik heb er al iets over gezegd. Als een persoon zweert om iets goeds te doen of kwaads te doen, terwijl de woorden van onderdacht over zijn lippen komen. Nou, alles wat de mens onderdacht in een eed kan uitspreken, hoewel het voor hem verborgen is en hij het later te weten komt, dan is hij toch aan een van die dingen schuldig. Broeders en zusters, als u tegen iemand zegt, ik bel je, ik kom langs, ik zal dit, ik zal dat, en u doet het niet, dan is dat in Gods ogen zonde. Want wij moeten betrouwbaar zijn. Ons ja moet ja zijn, ons nee moet nee zijn. We kunnen wel eens iets vergeten, maar dan moet je dat alsnog belijden aan die persoon en aan de Heer. Want God is een heilig God. En hij wil zo graag in zijn kinderen zijn zoon weerspiegeld zien. Wat hij zei, was altijd waar. Dus daarom ook al die liedjes van ik zal u volgen, ik zal dit en ik zal... Dat zijn allemaal beloftes die u doet, hè? Ik snap het verlangen er wel achter. Maar je kunt beter iets zingen over wie hij is, toch? Groot is uw trouw, o Heer. Mijn God en Vader. Dat is een mooi lied. Maar mijn trouw ga ik liever niet overzien. Weet je waarom niet? Omdat ik mezelf ken. We kunnen op de ene dag op de berg zitten en de andere dag in het dal. Dus vandaar, dit vers 4 heeft mij bijzonder aangesproken. Sinds ik dit vers ken, probeer ik altijd mijn beloftes na te komen die ik aan mensen doe. De kleine dingetjes. Ik bel je, ik zal je even dit, je hoort nog van mij, weet je, dat soort dingen. Nou, dan zien we vervolgens in vers 6 een vrouwtje uit het kleinvee. Dat je denkt, waarom niet een mannetje? Want in hoofdstuk 1 van Leviticus vinden we, als het brandoffer gebracht moest worden, moest het een mannelijk gaaf dier zijn. De Heer Jezus was een man. Is een man. Mannelijk spreekt ook van kracht. Wees mannelijk, wees sterk. Het spreekt van initiatief. Maar hier staat ineens een vrouwtje uit het kleinvee, een lam of een geit als zondoffer. Nou, ik zeg niet dat mijn uitleg de definitieve uitleg is, maar ik denk dat een vrouwtje spreekt van een subjectieve inleving in wat het de Heer Jezus gekost heeft dat ik gezondigd heb. Terwijl het mannelijk meer slaat op wat hij is, wie hij is. Maar een vrouwtje betekent eigenlijk meer, ik heb daar een gevoel bij. Ik heb daar een beleving bij. Want vrouwen zijn van de emotie toch een beetje, of niet? Ja, hè?
Ja, hoor.
Ik snap ze nog steeds niet. Mijn vrouw ook niet. Elke keer denk ik ben er. Maar nee, toch weer niet. Dus vandaar een vrouwtje. Als u zondigt, dan wil de Heere God zo graag dat u ook inleeft in uw gedachten wat het de Heer Jezus gekost heeft. En hier zie je ook weer dezelfde dingen die ik net heb gezegd. Eerst een stukje kleinvee in vers 6. En dan naar de priester brengen. Nou, dat is de tortelduif. Dat vinden we in vers 7. U bent én de offeraar én de priester in dit stukje. En u brengt iets naar de Heere God. Maar u bent ook de priester die dat praktisch aan de Heere God vertelt. In het heiligdom. Maar dan staat er dit. In vers 11, als zijn vermogen ontoereikend is voor twee tortelduiven. Als wij het geestelijke vermogen missen om in te zien wat het Christus gekost heeft op het kruis. Als we dat nog niet hebben. Dan vindt God het goed dat wij een tiende deel van een Eva meelbloem als zonde verbrengen. Dan vindt God het goed dat wij als het ware de Heer Jezus zien als de volmaakte mens. En dat we dus beseffen, oh maar wat ik nu gedaan heb, ja, dat is niet in overeenstemming met zijn volmaakte leven. Dus als ons vermogen ontoereikend is, we zijn nog niet echt in staat om in te leven in dat offer van de Heer Jezus, dat bloedige offer. Dan zegt God, nou weet je, denk maar aan hem in zijn volmaakte leven, een Eva Meelbloem. Denk maar even aan het feit dat hij volmaakt was en jij niet. En beleid dan je zon. En dan staat er, vers 11 op het eind, hij mag er geen olie op doen. Mag er ook geen wierook op leggen. Het gaat hier dus niet om het brengen van bewondering voor de Heer Jezus. Zoals in hoofdstuk 2, want daar moest wel wierook op. En wel olie op, maar hier gaat het puur om het feit dat Christus als zondoffer gezien wordt. De volmaakte mens die voor mij gestorven is. Ik belijd mijn zonde en ik bewonder hem niet. Dat is het verschil. Dus broeder en zuster, als u leeft met de Heere God en u gaat het heiligdom in. En dat gaat u vanavond doen op weg naar huis, of u ligt in bed, of u gaat knielen. Maakt niet uit, of u gaat naar de dienst. Alles wat u tegen de Heere God zegt is priesterdienst. En alles wat u namens hem doet, bidden, smeken voor mensen, is ook priesterdienst. Want hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En gisteravond hadden we een schitterende avond over Openbaring 21. En dan staat er dat de naties zullen wandelen in het licht van de verheerlijkte gemeente. Priesters. Wij zijn dan priesters. Het heiligdom, het licht komt uit het heiligdom. En de mensen op de aarde wonen, wandelen in ons licht. Het licht van Christus door ons heen. Dus wij mogen ook nu al naar buiten treden. Voor mensen bidden en smeken. Voor Israël bidden en smeken. Vader, dat er nog enige behouden mogen worden. Vader, nou ja, enzovoort. Uw buurman, uw dochter, uw zoon. Priesterdienst. Maar dan zegt God wel, maar dat wil ik wel graag heilig zien. Dus als je gezondigd hebt en je doet er maar een beetje laks over. Ja, dan kan ik dat niet echt zien als actieve priesterdienst. Heeft u hem een beetje of niet? Lastig, hè? Nou, moet u niet bang worden. Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Hoe meer u in het woord van God leest, hoe meer u een leven met de Heer Jezus opbouwt, hoe sneller hij je duidelijk maakt wat zonde is. En hoe eenvoudiger het wordt om het te belijden. Sommige dingen zijn verborgen. Kun je ook niks aan doen. Maar dat wat je geweten raakt doordat je het woord leest, ja, dat mag je belijden aan God. Zonder bang te zijn, want ik heb Hebreeën 10 voorgelezen. Dat je mag naderen met een rein hart. Ja? God is rechtvaardig, maar hij is ook heilig. Nou, tenslotte. Vers, hoofdstuk 6, want dit is het toetje van mijn vier lezingen. Ja. Dat wil ik graag nog meegeven voor jullie. De wereld staat in brand, iedereen is met Israël bezig. De gemeenten, nou dat weten we, dat is moeilijk. Maar dan zegt hoofdstuk 6 van Leviticus, vers 8. De Heere sprak tot Mozes, gebied Aaron en zijn zonen. Gebied de gemeente van God. Ik ga het even zo vertalen. Mag gewoon. Dit is de wet voor het brandoffer. Zo wil ik aanbeden worden. Het brandoffer zelf moet de hele nacht tot de morgen op de vuurhaard van het altaar blijven. En het vuur van het altaar moet erop blijven branden. Vers 12, het vuur op het altaar moet daarop blijven branden. Het mag niet uitgeblust worden. Vers 12, 13, sorry. Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden. Het mag niet uitgeblust worden. Blus de geest niet uit. Dat wil zeggen, in onze nacht, tot de Heer Jezus komt, en deze nacht is duister nu, weet u hè, verlangt God ernaar dat waar u ook samenkomt, in huiskamertjes, of bij mensen in de schuur, of hier vanavond, dat de geur van zijn zoon, die zich gegeven heeft als een brandoffer, dat dat voortdurend naar hem opstijgt. En dat wij mogen weten in dat brandoffer gezegend te zijn met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. En vandaag gaat het helaas in veel kerken over onszelf. Hoe God wel niet geweldig onder de indruk is van ons. Maar de Bijbel zegt nee, het brandoffer mag niet uitgaan. Ik wil niet dat de kandelaar weggenomen wordt en dat er niets meer van de Heer Jezus opgestuurd wordt naar boven. Snapt u? Ik ben wel eens in samenkomsten geweest waar niet één keer over de Heer Jezus gesproken is. Niet één keer. Alleen maar over God, de schepper. Dat is niet een brandoffer. Begrijpt u? Actieve priesters zijn mensen die zich voortdurend bewust zijn van wie de Heer Jezus voor hen is. En dat ook uitzingen. Dat ook uitspreken naar elkaar. Dat ook uitbidden. Dat ook naar God zelf toezeggen. En dat kunt u op de fiets doen, maar het liefst in de samenkomst. En daarom zegt dit stukje 3 keer, het mag niet uitgeblust worden. En ik vrees dat dat brandoffer steeds minder vaak door de Heere God gezien en geroken wordt, als het ware. Want ik ken veel mensen die al van gemeente naar gemeente zijn gegaan. En overal, het is nergens volmaakt, dat weet ik wel. Maar als het maar om de Heer Jezus gaat, dan is het goed. En het woord van God gerespecteerd wordt. En de samenkomsten zijn tot lof en eer van zijn naam. Want dat is het brandoffer. En God verlangt naar actieve priesters die hun zonde belijden, die niet denken, nou ja, voor mij het schelen, ik doe maar wat. Nee, die weten dat het hem alles gekost heeft. Iedere zonde heeft hij in zijn lichaam ervaren als straf van God. En die het brandoffer voortdurend brandend houden. En zo fijn voor God de Vader, die zoekt zulke personen die hem aanbidden. In geest, dus geestelijk en in waarheid. En waarheid is de Zoon. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En ik hoop dat u na deze 4 avonden aangespoord bent om waakzaam te blijven. En dat is uw focus te houden op Christus. Via het woord van God. Door het geloof. En dan komt de Satan met zijn aanvallen. Dat kan ik je vertellen en verzekeren. Goed, hou vast. Hou vol. Terwijl we de dag zien naderen. Amen. Zal ik hem nog danken? Heer Jezus, we houden zo van u. We zijn zo blij dat u uzelf kenbaar heeft gemaakt in de Bijbel door het geloof. Dat u ons bij de Vader heeft gebracht door het werk op het kruis. En we kennen onszelf, Vader, we weten hoe zwak we zijn. Maar toch willen we actief zijn in onze priesterdienst. Tegen u zeggen, Vader, dat de Heer Jezus voor ons alles is. Dat hij ons leven is, onze hoop, onze krachtbron, ons voorbeeld. Hij is onze leidsman, hij is onze hoge priester. Vader, we willen tegen u zeggen dat wij hem aanbidden en hem volgen. En als er zonden zijn in ons leven, Vader, die we nog niet weten, waar we nog geen kennis van hebben, wilt u dat alstublieft openbaar in onze harten. Als er iets onreins is wat we hebben aangeraakt, of een dood dier wat in de wereld normaal is, Vader, maak het openbaar, zodat we weer het weg kunnen doen, mogen belijden en weer op een nieuwe manier in het heiligdom mogen komen, om namens u naar de wereld uit te gaan, een wereld in nood. Vader, zoveel jonge mensen die worstelen, zoveel mensen die het niet meer weten. Vader, geef nog genade in deze tijd. Totdat u komt. Glorie voor uw grote naam. Amen.